Goedendag, welkom bij het vragenuur van 15 januari. Voordat we gaan beginnen is er een mededeling van wethouder Bloemhof.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Groningen is een jonge stad en dat voelen we deze dagen extra met Eurosonic Noorderslag. Overal zien we jongeren aan het werk, of nou de op- of afbouw is, in de techniek, in de hospitality. Maar we weten ook dat niet alle jongeren in onze stad even goed kunnen meekomen op de arbeidsmarkt. Daarom deze mededeling. We zien in de laatste cijfers van het UWV dat de werkloosheid weer wat toeneemt, maar vooral onder jongeren. En dat zien we ook in onze bijstandscijfers. En dat heeft een aantal redenen. In de allereerste plaats de participatiewet. Want sinds 2015 komen steeds meer jongeren met een beperking in de bijstand terecht door veranderingen in de WAJONG en de WSW. We zien een toename van de mentale problematiek. Steeds meer jongeren, ook hoger opgeleide, kampen met mentale problemen en belanden daardoor in de bijstand. En vergunninghouders. We zien dat een aantal jonge vergunninghouders instroomt in de bijstand. Nou, we hebben de afgelopen jaren volop ingezet op jongeren. Bijvoorbeeld met praktijkonderwijs, pro-VSO, route arbeid plus. We hebben kansrijk talent, kansrijk opleiden en startvest bijvoorbeeld. Kortom, we doen best veel voor jongeren, maar we zien nu toch wel een toename in de bijstand, waardoor wij als college een aanvalsplan willen presenteren aan uw raad in Q1. Zodat we echt wat kunnen doen aan deze instroom. Want volgens mij hopen we in deze arbeidsmarkttijden natuurlijk dat zo min mogelijk mensen instromen. Maar is het vooral van belang dat we er snel bij zijn bij deze jongeren om ze weer richting arbeidsmarkt te krijgen. Om zich weer goed te laten voelen, te laten opleiden, te ontwikkelen en hopelijk weer de stap te maken naar werk. Dus ik kondig hierbij aan dat we aan het einde van het eerste kwartaal met een stuk naar uw raad komen.
Dank. Als daar geen vragen meer over zijn, dan gaan we door naar de vragen. Er zijn 4 sets vragen ingediend. Eigenlijk zijn het er iets meer, 6, want de eerste vraag en de derde vraag zijn gesplitst in een A en B. Maar we gaan van start met de eerste set vragen van de fracties van de VVD, 66, D66, CDA. En aansluitend van de PVV en Stadspartijen over het geheugenpaviljoen. En ik wil voorstellen om die vragen in 1 keer te stellen. Dus dat ik eerst het woord geef aan mevrouw Jacobs van namens de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij spreken een aantal onze vragen voor zich. Wat ik nog even zou willen toevoegen is dat wij met name de verwachting hadden naar aanleiding van de motie, de toezegging ook. Ik heb het debat teruggeluisterd. Waarbij in ieder geval gezegd wordt, er wordt een onderzoek gedaan om te kijken, wordt het het geheugenpaviljoen of iets anders. Alles wat er nu toe leidt en de enquête wordt heel erg geschreven naar het geheugenpaviljoen. Alsof de enige uitkomst kan zijn, we kiezen voor het geheugenpaviljoen. En een en ander werd bevestigd door de woordvoerder bij monden van het college. Waarbij gezegd wordt, het geheugenpaviljoen is altijd al het uitgangspunt geweest. Als ik het debat goed terugluister, en dat heb ik gedaan, is dat in ieder geval niet wat de indieners van de motie in mei hadden beoogd. En ook niet zoals de toezegging van de wethouder is gedaan. Dus ik ben heel benieuwd naar het antwoord op onze gestelde vraag.
Oké, dank. U heeft daar een vraag, aanvullende vraag van de PvdA.
Dank, voorzitter. Ja, een vraag aan de indienende fracties. We hebben het participatieplan namelijk al 2 maanden geleden ontvangen. En daar is toen vanuit geen enkele partij een agendering of iets dergelijks opgekomen. En nu pas het plan uitgevoerd wordt, wordt er aan de bel getrokken. Maar had dat dan niet al 2 maanden geleden moeten gebeuren?
Dit is een aannemende, omdat deze vraag is opgesplitst nu aan een vraag aan de fractie van de VVD, D66 en CDA. Geef ik het woord aan mevrouw Jacobs.
Nee, ik heb participatieplan niet geagendeerd. En ja, u ook niet, dus u had het kunnen doen. Maar sowieso was op dat moment de enquête niet bekend. En de enquête, ik weet niet of u hem heeft gedaan. Ik heb hem gedaan. Ik en de mede-indieners, maar ook de meeste omwonenden vinden dat daar heel eenzijdig toegeschreven wordt naar het geheugenpaviljoen. En dat was niet de bedoeling die wij met de motie hadden. En ook niet zoals de wethouder namens het college heeft gereageerd op onze motie. Dus dat staat los van het participatietraject. Volgens mij moet de motie conform toezegging worden uitgevoerd.
Oké, nog een korte vervolgvraag.
Ja, ik denk dat wij daar dan toch anders in staan. We hebben het participatieplan inderdaad niet geagendeerd, omdat wij het een mooi plan vonden. En in dat plan wordt ook gezegd dat er een enquête gedaan gaat worden via de Stem van Groningen. Ook dat het extra beeldmateriaal, et cetera, aangeleverd gaat worden daarvoor. Zoals de video die er nu ook bij is, waar dan heel veel commentaar op komt. Terwijl dat volgens mij juist bijdraagt aan een duidelijke discussie. Dus ik vraag me dan toch af, waarom moet het dan nu, terwijl we al midden in het proces zitten en er mensen nu ook niet meer willen participeren, zou ik toch iedereen oproepen om die enquête vooral in te vullen. Maar waarom heeft u dat dan niet aan de voorkant? Of sorry, waarom heeft de VVD dat niet aan de voorkant tegengehouden dan?
Nou, als u dezelfde vraag stelt, ga ik hetzelfde antwoord geven als u het goed vindt, voorzitter. Omdat het participatieproces nog steeds openlaat dat het geheugenpaviljoen en een ander kunstwerk een optie is. Terwijl de enquête nu schrijft naar het geheugenpaviljoen. Ik heb nooit gezegd dat een participatietraject fout was. Dat heb ik ook niet met de indienende fracties overlegd. Maar de uitwerking van een overigens vast prima participatieplan is volstrekt eenzijdig. En dat is wat wij hier ter tafel brengen. Dat je kunt zeggen, is het geheugenpaviljoen goed of goed? Eventueel kan je nog zeggen nee. Maar het andere kunstwerk wat letterlijk gezegd is, wat letterlijk in de motie staat, wordt nergens meegenomen. Dan zou het kunnen zijn als het geheugenpaviljoen misschien er niet uitkomt, dat we een totaal nieuw proces naar een nieuw kunstwerk moeten doen. Dat is toch zonde van het geld. Dat is ongeveer in andere woorden hetzelfde antwoord als op uw eerste vraag, die overigens volstrekt hetzelfde was als de tweede.
Oké, maar dan gaan we ook omwille van de tijd verder. Ik zag nog wel een mogelijke vraag van GroenLinks.
Ja, even aanvullende vragen aan het college. Wij waren ook mede-indiener van de motie. Als ik inderdaad SEC alleen die vragenlijst las, dacht ik ook van goh, is dit nou dat participatietraject? Net werden ook de term participatietraject en enquête een beetje door elkaar gebruikt. Dus zou de wethouder dat misschien kunnen toelichten in hoeverre deze enquête het participatietraject is en in hoeverre daar nog wellicht parallel andere vormen ook lopen?
Ja, ik wil ook verder gaan, want de PVV moet ook nog even de stadspartij ook nog even toelichten. Heel kort.
Ja, wat mij betreft hoeft de wethouder dat niet toe te lichten. Want ik weet dat het, en de mede-indieners ook, dat het participatietraject meer is dan alleen de enquête. Dat heb ik ook niet gesuggereerd.
Oké, helder. Ik ga nu door naar de vragen van de fractie van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen, ook over het geheugenpaviljoen. Kunt u kort uw vraag toelichten?
Ja, dank u wel, voorzitter. De vragen van ons spreken ook voor zich. Er is net ook al genoeg over gezegd, ook de dingen die ik als inleiding wilde zeggen. En wij, en dat geven omwonenden ook aan, naar aanleiding van de Stem van Groningen, die enquête, dat de vragen die betrekking hebben op de uitspraken van wethouder Broeksema, die worden gewoon gemist. Namelijk de andere mogelijkheden, hè? Geen vragen over totaal nieuw kunstwerk, een iets aangepast kunstwerk of helemaal geen kunstwerk. En alternatieven worden ook niet genoemd. En het sturen van het proces gaat eigenlijk maar één kant op. En dat is de realisatie van het geheugenpaviljoen. En de derde vraag van ons is ook wel heel relevant. Van, ja, weet je, is het college ook bereid om het participatieplan opnieuw terug naar de tekentafel te sturen, waarbij het vooraf vastgestelde visie schrapt. En de vraagstelling in de online vragenlijst minder sturend maakt.
Oké. Als dit de opmerkingen en vragen zijn richting college, dan geef ik nu het woord aan wethouder Broeksema.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mooi dat we deze vragen, dat u deze vragen stelt over de participatie van het geheugenpaviljoen, de kunst in het Zuidelijk Plantsoen. Kan ik nog even benadrukken dat het een proces is waar alle opties open zijn. Dus mocht u daarover twijfelen, alle opties zijn open. Het geheugenpaviljoen, al dan niet aangepast, geen kunst op deze plek of een ander kunstwerk. Zoals je de eerste pagina ziet van de Stem van Groningen, zijn er de drie dots die daar staan. Al dan niet een aangepaste vorm, geen kunst of een ander kunstwerk op deze plek. Zo is het participatietraject ingestoken. Dat is de intentie, dat is ook de intentie van uw motie geweest, dat alle opties open zijn. En in de Stem van Groningen is ook volop ruimte om aan te geven wat iedereen vindt van het geheugenpaviljoen op basis van realistische afbeeldingen. Is ook volop gelegenheid om aan te geven of mensen andere suggesties hebben voor kunst in het Zuidelijk Plantsoen. bewust hebben wij dan ook gekozen voor open vragen. Eén daarvan is bijvoorbeeld, wat vind je van het ontwerp voor het geheugenpaviljoen? Daar kunnen mensen op aangeven of ze het helemaal niks vinden, of juist wel. En dan is er de open vraag, heb je andere opmerkingen of suggesties voor kunst in het Zuiderplantsoen? We vragen dus of mensen andere ideeën hebben. En de vraag van mevrouw Volkers ingaande, dit is niet het enige wat we vragen. We vragen ook, er zijn 3 bijeenkomsten met direct omwonenden en met de buurt. De volgende week, 23, 24 januari, vindt dat plaats onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Inloopbijeenkomsten in het Poortershuis. Die vragen we. We vragen experts. Ik denk dat u als raad ook wil weten of er nog financiële aspecten zijn. Ook die zullen we u voorrijden op het moment dat u daar verder over gaat spreken. Zodat u volledig geïnformeerd bent of het geheugenpaviljoen moet komen of juist niet. Of er een ander kunstwerk moet komen. En of dat er helemaal niks moet gebeuren. Of de uitgangspunten. De PVV zegt dat de visie is vastgesteld. Ook die uitgangspunten staan ter discussie. Ook daar kunt u in de Stem van Groningen kunt u vragen. Ik pak de vragen er even bij. Wat vindt u van de uitgangspunten hierboven? Er worden dus een stuk of 10-12 genoemd. Wat vind je van het ontwerp van de geheugenpaviljoen? Zeg wat u vindt. Past het ontwerp bij deze uitgangspunten of niet? Andere opmerkingen, suggesties voor kunst in het Zuiderplantsoen. Dus de vragen zijn open. Als ze zeggen het uitgangspunt is het geheugenpaviljoen. Dat is inderdaad de titel van de enquête. Het is misschien een beter woord de trigger van de discussie. Het geheugenpaviljoen, dat is het thema. Ook de titel van de motie, de titel van de petitie die toen gehouden is. De petitie ging echt over tegenstanders van het geheugenpaviljoen. En ik heb al eerder gezegd dat er ook een gemengd beeld uit naar voren komt. We willen geen enkele herinnering aan de Zuidelijke Ringweg. Anderen zeggen, we willen wel een herinnering aan het Zuidelijke Ringweg, maar niet het geheugenpaviljoen. Wat is het dan precies? Hè? Die uitgangspunten waar ik het over heb, bijvoorbeeld het oude Winschoop en Sloterdiep, wordt beleefbaar. Hè? Verbinding met het water, ruimte voor sport en beweging, plek voor ontmoeting en verblijf. Zeg maar. Dat zijn allemaal uitgangspunten die gehanteerd zijn voor die ook komen uit de buurt destijds. Het is wel lang geleden, dat is zonder meer. Dus daarom stellen we de vraag nog een keer. Maar ook de school gaf aan, ruimte voor sport en bewegen vinden we fijn. Ontmoetingsplek, de benaderbaarheid van het Winschoterdiep zorgt daarvoor. Dat zijn allemaal elementen uit de uitgangspunten waar mensen alsnog iets van kunnen vinden. Zijn dit alle uitgangspunten? Zijn er uitgangspunten, moeten die geschrapt worden? Moeten er uitgangspunten bij worden? Of moeten we helemaal overnieuw beginnen met die uitgangspunten? Dat is allemaal mogelijk om dat te geven. En uiteindelijk zullen wij dat ook als college voorrijden bij de raad, zodat u de goede discussie kunt voeren op dat moment. De participatie. Dit heb ik eigenlijk allemaal gezegd. Dus alles is mogelijk. Ook die visie op het kunst, dat is dan weliswaar vastgesteld. Maar ook die vragen we wat mensen daarvan vinden. En dat wordt dan alsnog, is dat mogelijk om daar iets over te zeggen. En mocht het zo zijn dat uit de enquête komt, of dat u als gemeenteraad zegt, er moet een nieuw kunstwerk komen, niet het geheugenpaviljoen, maar begin helemaal opnieuw, dan doen we dat ook. Dan is dat weer het vertrekpunt van een nieuw participatieproces om te komen tot een kunstwerk in het Zuiderplantsoen, of helemaal geen kunstwerk, nou dan zijn we snel klaar. Maar als er een nieuw kunstwerk zou moeten komen, dan kun je dat samen met die uitgangspunten, of andere uitgangspunten, of helemaal geen uitgangspunten, net wat uit die enquête gaat komen, dat het gaat doen. En niet alleen de enquête, maar ook de bijeenkomsten met de direct omwonenden. We maken onderscheid in 3 groepen. De direct omwonenden, mensen die zicht hebben op het geheugenpaviljoen. De buurt als geheel. En daar hebben we dan en de experts, zeg maar, kunstexperts en mensen van landschaparchitecten ook. En we zullen ook een financiële afweging maken voordat we met u in gesprek gaan over de kunst in het Zuiderplantsoen. Volgens mij, voorzitter, ben ik eigenlijk op alles wel ingegaan. Tot zover.
Oké. Ik ga even kijken of er hier nog vervolgopmerkingen zijn. En ik wil wel verzoeken om het kort te doen, omdat er nog verdere vragen zijn. En we lopen anders uit. Mevrouw Jacobs van de VVD.
Ja, dank u voorzitter. Dank u wethouder voor de beantwoording. Maar wat u voorleest is ongeveer de laatste alinea op de eerste pagina, waarbij de mogelijke uitkomsten, de eerste zin. En daarmee heeft u wel een verwachting geschapen. De gemeente Groningen wil graag jouw mening weten over een kunstwerk in het toekomstig Zuiderplantsoen, dubbele punt, het geheugenpaviljoen. Dus daarmee wekt u toch oprecht de verwachting dat het alleen over het geheugenpaviljoen gaat. En dan staat helemaal onderaan de pagina staat inderdaad de mogelijke uitkomsten zijn. Dus dat is oprecht de verwachting die gewekt is. En dat, dat maakt dus ook dat wij het idee hebben dat ergens naartoe geschreven wordt. Nou, ik hoop dat uw verwachting uitkomt. Maar een ander punt wat natuurlijk wel een rol speelt, is dat wat er met de uitkomst van de enquête wordt gedaan, dat dat een black box is. Daar zijn we ook niet transparant over. Wordt ook niet transparant over gecommuniceerd. Want stel u dat 1/10 van de Groningers de enquête invult en alle mensen die niet in of aan of omwonende zijn, het fantastisch vinden en aan en omwonende vinden het niks, dan is nog steeds de meerderheid die het wel wil. Dus daar is ook geen helderheid in. Wat is de uitkomst van de enquête bepalend? Hoe wordt de weging gedaan? Dat voedt wel allemaal een vreemd gevoel. Snapt de wethouder dat die beleving in ieder geval leeft? En wat wilt u daaraan doen om dat weg te nemen?
Oké, dat was niet kort, maar mevrouw Sloot nog en dan korter dan dat.
Dat ga ik sowieso doen, voorzitter, want twee van mijn vragen werden al door mijn voorgangster gesteld. Dan heb ik daar nog een aanvullende vraag op over die black box. Op het moment dat iedereen in een enquête al die uitgangspunten onderschrijft, maar geen geheugenpaviljoen zoals die was wil, wat gebeurt er dan? Hoe gaan ze dat dan aangeven? Want ze vinden alle uitgangspunten prima wat het leuk voor de buurt wordt, maar alleen dat paviljoen niet. Hoe gaan mensen dat aangeven en hoe wordt dat gewogen door het college uiteindelijk?
Oké, dan tot slot het woord aan de heer Broeksma.
Voorzitter, wat mevrouw Jacob suggereert is eigenlijk een soort manier waarop jou die black box komt. Volgens mij geven we op diezelfde eerste pagina aan die inloopbijeenkomsten zijn de volgende week. Bekendmaking, resultaten, vragenlijst vermoeden we begin april, 1 april. Gemeentebesluit op 1 juni. Eigenlijk die weging van die uitkomsten, die ligt bij u. Bij u als gemeenteraad. Ik bedoel niet u persoonlijk, voorzitter, maar bij de gemeenteraad. Het lastige is, het zullen ongelijksoortige uitkomsten zijn. U zult uitkomsten krijgen van de direct omwonenden, die enthousiast of niet enthousiast zijn. U zult uitkomsten krijgen van de buurt, die wel of niet enthousiast zijn over wat er wel of niet staat te gebeuren. U zult uitkomsten krijgen van de stem van Groningen. U zult een analyse krijgen van experts, landschapsarchitecten en kunst. U zult een financieel plaatje krijgen. Ook nog eens een keer. U krijgt, en dat is misschien wel typisch voor politiek, ongelijksoortige uitkomsten. Dus de weging daarvan kan ook bij verschillende mensen verschillend gewogen worden. De een kan misschien zeggen, ik vind financiën heel erg belangrijk. De ander kan zeggen, ik vind wat de direct omwonenden vinden, dat vind ik het belangrijkste. De andere heeft weer misschien een mix van meningen waar dan een bepaalde uitkomst uit komt. Dat zijn vragen die we bij u gaan stellen. Dus u zult ongelijksoortige moeten gaan wegen. Als college zullen we daar, u bent van ons gewend, een voorzet in geven. Beargumenteerd, maar dan staat u natuurlijk vrij om daarvan af te wijken. Hetzelfde antwoord eigenlijk ook aan mevrouw Sloot. Als de uitgangspunten gedeeld worden, die uitgangspunten leiden niet desnoods of noodzakelijkerwijs naar een geheugenpaviljoen zoals dat bedacht is. Dus die uitgangspunten kunnen ook naar andere kunst leiden. Dus op het moment dat iedereen zegt, als u als raad afweegt, die uitgangspunten delen wij in de volle omvang. Er komt niet eentje eraf, eentje erbij. Dit zijn de uitgangspunten, maar het geheugenpaviljoen mag het niet worden. Dat betekent dat je met diezelfde uitgangspunten een nieuw proces ingaat om zoveel mogelijk recht te doen aan die uitgangspunten, niet zijn het geheugenpaviljoen. Dus dat is een mogelijke uitkomst. Daar vinden experts misschien wat van. Er zit misschien een financieel plaatje aan. Dus u snapt allemaal natuurlijk wat ik zeg. Maar dat is echt een uitkomst die hier uit deze enquête plus de rest van het participatieproces zal komen. Dus het lastige is, we gaan nu ongelijksoortige uitkomsten voorrijden en nu moeten we er een soep van breien. Dat is zover, okay. Voorzitter.
Ja, en we gaan nu ook door naar het volgende vraagstuk. Ja. Conclusie aanverbinden, dat was de laatste woorden van de wethouder. We gaan door naar het volgende vraagstuk van de fracties van D66 en Partij voor de Dieren over de werkzaamheden bij het Sterrenbos. En daarvoor geef ik eerst het woord aan D66, mevrouw Spolstra.
Dank u wel, voorzitter. Gisteren bereikte ons het bericht dat de werkzaamheden in het Sterrenbos al zijn begonnen en dat er al grond afgegraven werd, die misschien wel ecologische waarde heeft en dat er ondertussen nog een bezwaarprocedure loopt. En onze vragen zijn daarop gericht van hoe kan dat er toch de werkzaamheden al doorgaan? Is het nog wenselijk om de bezwaarprocedure wel af te wachten? Wat zouden we daarvan kunnen verwachten? En hoe komt het dat er een verschil in inzicht tussen de milieuorganisaties en het college is?
Zijn daar nog aanvullende vragen en opmerkingen over? Ja, Partij voor de Dieren, de heer Pechler.
Ja, dank voorzitter. Als Partij voor de Dieren zijn we het afgelopen jaar veel met de Sterrenbos bezig geweest met meerdere sets technische en schriftelijke vragen. Daardoor hadden we ook gehoopt dat er inmiddels meer duidelijkheid zou zijn over de wet natuurbescherming. We hebben hier ook intensief contact over met de natuurorganisaties die nu ook vertegenwoordigd zijn op de publieke tribune. En daarom vinden we het ook betreurenswaardig dat we als gemeente met organisaties waar we van kunnen leren nu in een juridische strijd zijn verwikkeld. Tegelijkertijd hebben we met de oude held natuurlijk gezien dat met goed samenwerken alle partijen eruit kunnen komen. Daar hopen we nu ook op. Wellicht dat de wethouder die goede hoop kan bevestigen. En tot slot, niet de nadelen van wethouder Broeksma, maar dat deze vragen niet worden beantwoord door de wethouder Natuur of wethouder Groen, vinden we jammer, want het Sterrenbos is geen mobiliteitsproject.
Helder, zijn er verder nog opmerkingen of vragen richting de wethouder of aan de indienende fracties? Ja, mevrouw Jacobs van de VVD.
Nou, ik vind eigenlijk de laatste opmerking van de Partij voor de Dieren vrij storend. Want volgens mij hebben we hier collegiaal bestuur en spreekt het college met één mond. Is de meneer Pechler dat met mij eens?
Waarschijnlijk. Nou, de heer Pechler, korte reactie, want dan gaan we door.
Nee, want ik heb wel dat we collegiaal bestuur hebben, gelukkig. Maar in dit geval niet, omdat wij ook naar aanleiding van die schriftelijke en technische vragen meerdere keren de indruk hebben gekregen dat dit wordt gezien als een verlengstuk van aanpak Ring Zuid. Terwijl het Sterrenbos, dat is heel wat anders dan het Zuiderplantsoen. Dat is bestaande eeuwenoude stadsnatuur. Moet dan wat ons betreft ook door een andere blik bekeken worden. En juist met het natuur in het achterhoofd.
Oké, als er verder geen aanvullende opmerkingen zijn, dan gaan we nu over naar de beantwoording door wethouder Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien even om te beginnen dat er om te zeggen, leggen de werkzaamheden stil of niet? Er is een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter, dus op het moment dat die wordt toegekend, stoppen alle werkzaamheden. Even even wat zaken. U hebt het over het Sterrenbos, over de werkzaamheden in het Sterrenbos. Het monument, zeg maar, monumentaal bos. Dus even wat de nuance daarin aanbrengen. Er zijn op drie plekken wordt er gewerkt. En die drie plekken moeten niet door elkaar gehaald worden. Er is een stuk langs de Herenweg, waar die 30 bij 30 tegels, die stoeptegels, je kent ze wel. Saaie tegels heb ik in mijn aantekening staan. Die saaie tegels zijn er weggehaald. Dus er ligt een soort ondergrond, hè, een soort fundering van dat pad ligt daar. Omdat in plaats van die klassieke 30-30 tegels, hè, je ziet ze op elke stoep liggen, daar komt dan die de zogenaamde sterrenbos tegel. Dus is gewoon te herstellen. Het gaat niet over een humusverhaal, zeg maar, op die plek. Dat is gewoon een fundering geweest van zo'n voetpad. Wat dan de huidige tegels van enkele tientallen jaren oud, zeg maar, weghalen, vervangen door sterrenbochttegels. Het werk ligt stil trouwens. Die voorlopige voorziening is dan onderweg. Dan is een stuk langs de Waterloolaan. Die loopt ook een stukje, zeg maar, over het nieuwe tunnel mag je niet zeggen, de nieuwe deksel, zeg maar. Nou, dat deksel is natuurlijk niet monument, dat is ook geen onderdeel van het monument, dat ligt er een paar maanden. Dat deel is een stuk halfverharding, dus ook een pad, zeg maar, met een soort ondergrond, dus een vergelijkbare ondergrond als dat stoeptegelverhaal waar ik net over heb. Dus ook geen humuslaag. Maar ook dat, hè, mocht de vergunning die wel verleend is niet definitief gemaakt worden of ingetrokken worden, is dat ook te herstellen. Maar nogmaals, er is een voorlopige voorziening gevraagd, dus daar gebeurt niets. Het derde waar het over gaat is het Sterrenbospad. Het Sterrenbospad is die loopt fietsverbindingen met de Herenwegbuurt. Hè. Daar gaat het om. Daar stonden 8 bomen. Oorspronkelijk was het idee om alle 8 bomen weg te halen. Daarvan hebben we gezegd, kijk er nog een keer naar. 7 bomen kunnen bewaard. 1 boom niet, is ons beeld. Die staat nogal in de weg, zeg maar. Je hebt ook een beetje een hellinkje, zeg maar, voor de functionaliteit van die loopfietsverbinding. Kun je daar iets van vinden, zeg maar. Die kapvergunning is daarvoor verleend. Daar is bezwaar tegen gemaakt, voorlopige voorziening. Daar ligt een humuslaagje, vooral teelaren, maar ook een humuslaag. Maar dat is geen onderdeel van het monument van 100 jaar oud, zeg maar. Dat pad bevindt zich op een voormalige afrit. Tot in de jaren 80 was er een afrit van de Ring Zuid. Dus dat is, zeg maar, dus niet het onderdeel van het eeuwenoude deel van het Sterrenbos. Ook dat is herstelbaar als dat zo zou zijn. Hier is die wet natuurbescherming, zou je aan de orde zijn. In een quickscan is het ons beeld dat er niet aan de orde is. Wordt eigenlijk bevestigd door bevoegd gezag in de provincie. U heeft het kunnen lezen. De provincie zal erover een besluit nemen omdat daar een handhavingsverzoek ligt. Maar nogmaals, er is een voorlopige voorziening aangevraagd. Dus ook daar worden geen onomkeerbare zaken gebeurd. Eigenlijk is dit mijn reactie, voorzitter. Tot zover.
Oké, ik zie nog een vraag van D66.
Ik begrijp ook dat inderdaad een verzoek tot handhaving bij de provincie is neergelegd. Hoe verlopen de contacten daarover?
De wethouder, Broeks.
Ja, dat verzoek tot handhaving op de grond van de wet natuurbescherming is dat. Nou, ons beeld is basis van de quickscan dat niet aan de orde zou moeten zijn. We krijgen een bevestiging van de gedeputeerden. Dus ik vermoed dat daarover enkele weken, zeg maar, een uitsluitsel over is. Nogmaals, het is een pad dat zich bevindt op een oude. Tot in de jaren 80, 1985, was er een afrit van de Zuidelijke Ringweg. Die is daar weggehaald. En daarop heeft zich wat teelaren gevormd met een humuslaag erin. Dat klopt.
Oké, zijn er nog? Ik zie de heer De Haan van het CDA.
Ja, voorzitter. Eerder heeft mijn fractie ook een schriftelijke vraag over het Sterrenbos ingediend. En daarbij ook eigenlijk de vraag. Hè, er is meer achterstallig onderhoud, onder andere de vijver. Nou, dus, er komt uiteindelijk een totaalplan. Ik ben benieuwd hoe het met die plannen staat.
Wethouder?
Het plan, zeg maar, de restauratie van de Sterrenbos heeft het eigenlijk over. Hè. Het is eigenlijk doordat die deksels op de ringweg, kan het monument, zeg maar, van het Sterrenbos, ja, naar elkaar toe groeien is het woord niet. Want op die deksels groeien niet de bomen zoals die waren. Maar je hebt er een mogelijkheid om daar iets moois van te maken. We zoeken nog geld om een restauratieplan op te zetten. En we proberen dat, misschien is dat mogelijk om in de relatie met de ontwikkeling rondom de Kempkesberg, zeg maar, om daar iets alvast stappen te zetten. Maar we zoeken nog middelen om dat restauratieplan op te zetten. En vervolgens nog middelen om het restauratieplan uit te voeren. Dus dat is de stand van zaken. En het staat voor op ons netvlies, zeg maar, om dat te realiseren. We zoeken nog middelen om het plan te maken.
Oké, mevrouw Poelstra-Bos van D66.
Ja, nog even wat extra verduidelijking over de voorliggende voorziening die is de voorlopige voorziening die is aangevraagd. Hebben we het dan over vandaag? En wat betekent dat dan? Dan worden de werkzaamheden stopgezet? Of?
Nou, ik verwacht dat binnen, als ik mag, voorzitter.
U mag, ja.
Zo'n voorlopige voorziening wordt binnen enkele dagen behandeld en die wordt er al dan niet toegekend. Die voorlopige voorziening gaat over alle vergunningsplichtige activiteiten.
Oké, dan de laatste vraag hierover, over dit onderwerp van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Korte vraag nog aan het college. Er wordt dus op dit moment in het oude gedeelte van Sterrenbos nog niks gedaan. Er zijn ook nog geen concrete plannen voor. En als die wel gemaakt worden, neem ik aan dat die in goede samenspraak met de natuurorganisaties worden gemaakt. Toch even ter geruststelling van mensen thuis en op de publieke tribune.
Wethouder Broeks.
Ja, dat is het punt dat de heer De Haan net maakte, zeg maar, de restauratie van de Sterrenbos als geheel, het monument het Sterrenbos. Dat restauratieplan moet er nog komen en dat wordt uiteraard opgesteld met de omgeving, met relevante partijen zoals natuurorganisaties uiteraard.
Oké, dan gaan we verder naar de volgende vraagset. Deze vraagset is van de Stadspartij 100% van Groningen, Partij voor het Noorden en PVV. En deze vraag is in twee delen opgesplitst, maar ze worden beide in één keer gesteld. En daarvoor geef ik het woord aan mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben deze vragen opgesteld omdat wij ons zeer grote zorgen maken over de situatie met betrekking tot de jeugdzorg. Het is ook een groot onderwerp hier in de Raad. En voorzitter, Ik maak me echt ernstige zorgen, want het betreft twee belangrijke, hoe moet ik dat zeggen, entiteiten. En Jeugdbescherming Noord, Elker. En het gaat om kinderen, het gaat om een kwetsbare doelgroep. Het gaat om gezinnen die afhankelijk zijn van adequate hulp en zorg. En dan krijgen wij te horen dat Jeugdbescherming Noord, dat die een overbruggingscertificaat heeft ontvangen, waarbij ze binnen 9 maanden, op 16 december was dat, en binnen 9 maanden moeten zorgen dat ze hun zaakjes op orde hebben. En anders, zo heb ik het geïnterpreteerd, dreigt het voortbestaan van Jeugdbescherming Noord te wankelen. En dat betekent dat er ruim 1000 gezinnen, jongeren, in de kou komen te staan die hun zorg en hulp nodig hebben. Daarnaast, Elker, die onder verscherpt toezicht is gesteld. Ja, en dan in ieder geval mijn fractie denkt dan, wat gebeurt hier in deze gemeente? Wat gebeurt er met deze instellingen? En hoe komt het dat wij zo laat pas dit te horen krijgen, terwijl we bijna wekelijks de laatste tijd het over jeugdzorg hebben? Ik ben er ook boos over. Ik ben er verdrietig over. En vandaar deze vragen. En ik hoop dat de wethouder een goede uitleg kan geven. Dank u wel.
Oké, dank. Dat was de vraag naar de indieners. Zijn er nog aanvullende opmerkingen of vragen over? Ja, ik zie mevrouw Giering van de PvdA.
Dank, ja. Een aanvullende vraag aan het college nog. Allereerst dank voor de snelle en volledige informatievoorziening rondom Elker. En mijn vraag daarover was of de jongeren ook betrokken worden bij het aanpassen van bijvoorbeeld de groepsafspraken en de verdere transformatie van Elker.
Oké, dank. Zijn er verder nog aanvullende vragen voor de wethouder? Als dat niet het geval is, dan is nu het woord aan wethouder Molema.
Ja, dank u wel. Nou, als eerste terecht dat u deze vragen stelt, hè? Want ik snap heel goed wat u als raad denkt, wat gebeurt hier nou? En uw vraag was, wat gebeurt hier nou in de gemeente? En ik denk dat u de vraag moet stellen, wat gebeurt er in Nederland op het gebied van jeugdzorg? Want wij zijn als regio absoluut niet uniek hierin. En bij de jeugdbescherming is het zo dat eigenlijk iedere keer een andere regio met tijdelijke certificaten zit. En dat heeft ermee te maken dat daar enorme krapte zit in de arbeidsmarkt. En op het moment dat er maar iets gebeurt met personeel lopen de wachttijden op. En dat is een van de indicatoren waar het KMI, dat is het keuringsinstituut wat kijkt naar de jeugdbescherming, op toetst. En wat dan ook meteen inhoudt dat je een tijdelijk certificaat krijgt. En nou is het zo dat wij, en daar heb ik u vorig jaar ook over geïnformeerd, dat wij bij de Jeugdbescherming Noord en bij Veilig Thuis er ook echt bovenop zitten. En daar was een herstelplan gemaakt, daarvan hebben wij gezegd, nou eigenlijk zou er meer moeten gebeuren. Maar wij willen ook dat er extern wordt meegekeken. En wij willen zowel vanuit de gemeentelijke kant als vanuit Jeugdbescherming Noord daar ook op sturen. Dus daar zitten we echt bovenop. Ik ben toevallig zelf, heb ik vorige week nog een keer meegelopen in de uitvoering om te kijken hoe staat het daar nu mee. Daar zitten gewoon echt goede mensen die ook zorgen dat er een triage is. Dus die kijken van joh, welke casuïstiek komt binnen. Zorg ook dat de meest complexe casuïstiek bij de meest ervaren medewerkers terechtkomt. Omdat wat we niet willen is dat daar uiteindelijk de zorg aan kinderen, en dat zijn kinderen die opgroeien in echt hele kwetsbare omstandigheden, dat die onder druk staat. En dat is natuurlijk wel zo, doordat de wachtlijsten zijn toegenomen. Maar ook binnen die context wil je nog steeds het allerbeste doen. Nou, daar zitten we als gemeente Groningen, dat doen we ook namens de hele regio. Daar is echt ongelooflijk veel contact over. En dat is bij ons echt topprioriteit. Daar mag u vanuit gaan. Dat we ons enorm inspannen om juist dit ook zo goed mogelijk te doen in deze ingewikkelde tijd. Dus ik denk, geef u toch mee, wij zijn hier niet uniek in. Maakt niet dat het geen probleem is, maar dat is nou eenmaal wel zo in het land. Uw vraag was ook nog hoe wat het geld bestemt voor jeugdzorg. Nou, de jeugdbescherming krijgt van ons een subsidie. Dat hebben we ook heel bewust gedaan om hun wat stabiliteit te geven. Dat is op landelijke tarieven gebaseerd. En aan het einde van het jaar kijken we dan hoeveel jeugdbeschermingsmaatregelen zijn er uitgevoerd. En daar wordt ook naar gekeken hoe wordt dat nu ingezet. Welk deel zit in de overheid en welk deel zit in het primaire proces. Daar kijken we ook op mee. En wij hanteren de landelijk afgesproken tarieven. Moet ik er ook nog bij zeggen dat we voorheen ook al hogere tarieven betaalden dan veel andere regio's in het land om te zorgen dat die werkdruk bij jeugdbeschermers ook zo laag mogelijk was. Dus daar komt echt gewoon het geld zoveel mogelijk ook bij het regievoeren van maatregelen bij voor kinderen terecht. Dan maakt u de opmerking waardoor is de gemeente de regie kwijtgeraakt en heeft ze niet veel eerder ingegrepen. Ik vind dat wel een hele lastige constatering, want wij zijn de regie niet kwijt. Dit is gewoon hoe op dit moment het jeugdzorgstelsel in Nederland ervoor staat. Wij zijn in goed contact met onze partners en dit is eentje die je samen moet doen met de verschillende partijen. Dus wij worden op de hoogte gehouden. Er is op ambtelijk niveau regelmatig contact over hoe wachtlijsten lopen, hoe het met personeel zit, met verloop, met verzuim, noem alles maar op. Wil niet zeggen dat er af en toe iets gebeurt waardoor een certificaat tijdelijk wordt toegekend omdat het niet aan de norm voldoet. Maar dat betekent niet dat we geen regie hebben. En dat betekent ook niet dat we niet ingrijpen. Volgens mij hebben we daar ook vorig jaar bij JB Noord uitgebreid over geïnformeerd. Hoe we daar ook op hebben ingegrepen. Dus daar is echt aan alle kanten ook in het verleden financieel op geïnvesteerd. In de sturing zitten we daar bovenop. En doen we dat ook gewoon vanuit partnerschap met JB Noord. En zitten we dus op onafhankelijk onderzoek en gezamenlijke sturing in degene die dan de verbeteringen gaat doorvoeren. Dan de opmerking of de vragen over Elker. Hoe komt het dat contractafspraken en regels niet helder zijn en niet nageleefd worden? De contractafspraken en regels zijn helder. Dat weet Elker ook. En als u de brief heeft gelezen van Elker, dat zit ook, want er zat ook een linkje bij naar de reactie van Jeugdzorg Nederland. Wat u daarin ziet is dat we met elkaar allemaal in transformatie zijn in de gesloten jeugdzorg. We willen dat anders. We willen niet meer hele grootschalige voorzieningen waar kinderen eigenlijk continu achter gesloten deuren zitten. Elke heeft daar echt hele goede stappen in gezet. Die heeft ook gewoon een goede visie onder liggen wat ze aan het doen zijn. Dat ziet u ook terug. Dus het waren ooit 144 plekken, het zijn er nu nog 20. Dat houdt in op het moment dat je nog 20 plekken hebt, dat daar de kinderen terechtkomen met de meest complexe omstandigheden en gedragsproblemen. Dan zie je dat een aantal wettelijke kaders en regels en normen nog heel erg op die oude situaties zitten. En wat je dan ziet is dat dat af en toe knelt. Nou, we hebben daar met elkaar met Elker het goede gesprek ook over. We zien ook dat het in personeel enorm knelt. Daar is gewoon helder wat er verwacht wordt. Maar wat eigenlijk door aanbieders, door het hele land, want ook deze is niet uniek. Er zijn 6 aanbieders van gesloten jeugdzorg onder verscherpt toezicht gezet. Die lopen daar allemaal tegenaan. Dat ze getoetst worden op een aantal kaders terecht. Hè? Want we willen die veiligheid van kinderen ook beschermen. We willen ook dat er goede zorg is. Dus het is ook hartstikke goed dat er een inspectie is die dat toetst. Maar we zien wel dat we in de praktijk aan het ervaren zijn. Hoe werkt dat nou als je kinderen met minder vrijheidsbeperkende maatregelen opvangt in huisvesting die ook nog niet altijd is aangepast. Nou, en volgens mij is dat wat je ziet dat Elke enorm aan het werken is, daar ook gewoon heel transparant over is. Als college, want dat was ook nog de vraag, waarom zijn we niet volledig en tijdig geïnformeerd? Dit is gisteren naar buiten, of maandag naar buiten gegaan. Dinsdag heeft u van ons de informatie gekregen. Met alle toelichtingen, alle rapporten, alles erbij. Dus volgens mij kunnen wij ook niet informeren voordat het naar buiten gaat. Hebben we dat ook gewoon zo tijdig mogelijk gedaan. En is dat de enorme worsteling waar we landelijk tegenaan lopen, dat we het systeem willen veranderen met elkaar en dat we nu in een tussenfase zitten. Nou, wat er nu slechte zorg gegeven, want dat is misschien ook de vraag die je zou kunnen stellen. Er wordt aan alle kanten vanuit Elke enorm ingezet om goede zorg te geven. Dat heeft u ook in de krant gezien op een aantal reacties. Er zit een hele context omheen waardoor kinderen soms toch met een gesloten deur in hun kamer hebben gezeten. Er zit ook een context rondom die veilige kamer. En dat is dus waar wij echt met Elke in partnerschap, maar ook met andere aanbieders aan werken om dat goede alternatief te bieden.
Eventjes omwille van de tijd.
En ook dat, ga ik nog even in afsluiting, ook dat heeft gewoon prioriteit bij ons. Dus daar wordt echt hard aan gewerkt. Dan heb ik volgens mij antwoord gegeven op de vragen.
Oké, want u heeft ook nog een vraag van mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Of de jongeren betrokken worden? Dat was nog de vraag.
Ik denk dat mevrouw Menger dat nu wel even toelicht. Gaat uw gang.
Nee, dat was niet mijn vraag. Dat was een vraag van een collega van de Partij van de Arbeid. Maar even terug naar wat u vertelt heel veel. U bent heel uitvoerig in uw antwoorden. Dank daarvoor. Maar wij hebben voor het kerstreces schriftelijke vragen gesteld over onder andere Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis. Dat ging toen omdat het niet goed ging. Wij werden getriggerd daardoor, hebben wij vragen gesteld. Daar hebben wij vorige week de beantwoording op gekregen, die ik zelf als vrij in algemeenheden heb ervaren. Zo zijn ze beantwoord en vrij bagatelliserend. Vervolgens krijgen we dit mee. En dan denk ik van, wat ligt het nou aan mij dat ik gewoon denk van, dat ik het misschien veel te zwaar inzie. En denk van, nou, Sjeretje zit meteen in de hoogste boom. En het valt allemaal wel mee. Het gaat allemaal goed wat we hier doen. En zijn al die vragen heel overbodig geweest. En dat ik deze vraag stel dan ook. Want u geeft net aan, wij kunnen niet eerder met iets naar buiten komen dan dat. Of de raad informeerde dan dat het naar buiten gaat. Maar dan lijkt het alsof pas als er iets naar buiten komt, dat dan wij worden geïnformeerd. En dan kan dat via de media zijn of dergelijke. Zie ik dat verkeerd? Dank u wel.
Oké, ik wil ook even verder inventariseren of er nog vragen over dit onderwerp zijn. Want we hebben ook hierna nog een raadsvergadering. En u gaat zelf ook over de tijd. En er is ook nog één vraag gezet. Dus ik zie D66. En zie ik verder nog fracties? Ik zie D60, Gietema.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik vroeg me nog af, hè, want dank voor de uitgebreide toelichting. En er wordt echt met hart en ziel door alle partijen aan gewerkt. En dat is ook de zorg die ik vervolgens heb. Want we zijn de transformatie is veel breder dan alleen de gesloten jeugdzorg. We zien ook bijvoorbeeld de basisjeugdzorg. We willen meer preventie. Dus ik vroeg me af in hoeverre de ontwikkeling die we hier bespreken ook impact heeft op al het andere rondom jeugdzorg en de preventie daarvan. Dus ik misschien een korte toelichting van de wethouder daar nog op.
Oké, kan de wethouder nog kort tot een afsluiting komen?
Zal ik even snel de vragen beantwoorden? Dan volgens mij zijn vragen van raadsleden nooit overbodig. En is het al helemaal niet aan mij om daar een waardeoordeel over te hebben. En volgens mij is het vooral een uiting van betrokkenheid vanuit de raad op het moment dat er vragen gesteld worden en proberen wij die zo goed mogelijk te beantwoorden. Dan de vraag van u wordt pas geïnformeerd als het naar buiten gaat. Nou, het is ingewikkeld voor ons om u te informeren over een besluit van de inspectie voorafgaand dat het naar buiten heen is gegaan. Dan moet ik erbij zeggen, dat kunnen wij doen op het moment dat het besluit daadwerkelijk naar buiten gaat, dan kunnen wij de raad informeren. Dat is gewoon de volgorde, tenzij dat we u eerder vertrouwelijk informeren. Nou, en daar zijn volgens mij ook afspraken over dat we daar wat terughoudender in zijn om dingen allemaal met geheimhouding te doen. Dan de vraag, worden jongeren betrokken? Nou, elke heeft een cliëntenraad en die wordt gewoon betrokken bij bewegingen die zij maken. Ook over die verdere transformatie en groepsafspraken worden volgens mij ook gewoon in samenspraak met de jongeren gemaakt. En dan de vraag nog vanuit D66 van is er een relatie? Ja, er is een relatie. Want je ziet dat we het pas kunnen afbouwen als er voldoende kleinschalige alternatieven zijn. En de kleinschalige alternatieven vragen ook weer een samenspraak. Dus we proberen dat totale zorglandschap anders in te richten met elkaar. Dus dat hangt met elkaar samen. Nou, volgens mij hebben we daar ook een afspraak over gemaakt dat we het komende jaar daarover met elkaar in gesprek gaan. Dan heb ik het volgens mij beantwoord.
Dank. En dan gaan we ook verder naar de volgende vraag zetten. En dat is van de fractie van de Partij voor het Noorden over de Social Business Hub in het pand van Sentry aan de Paatsvolseweg. En daarvoor geef ik het woord aan Matthijs Hekert.
Ja, dank u voorzitter. Vorige week werd bekendgemaakt dat het voormalige pand van Auto Centuri aan de Paatsvolseweg een nieuwe bestemming krijgt als het zogeheten Social Business Hub. Met dagopvang en activiteiten voor ex-daklozen en verslaafden. Nou, dat was wel een flinke verrassing, ook voor onze fractie. Wij waren nog stellig in de overtuiging dat de Bekkenweg 6 en de Eugelsmaweg de eindbestemming was. En tegelijkertijd moesten veel inwoners van de Gunnobuurt in de krant lezen wat er precies ging gebeuren. Nou ja, dat leidde tot de nodige onrust en vragen. Dus we horen graag van het college hoe zij hier tegenaan kijken. En misschien dat we hier later nog dit onderwerp willen agenderen.
Oké, mooi. Ik zie nog aanvullende vragen van Partij voor het Noorden 100% voor Groningen.
Stadspartij.
Is de Stadspartij 100% voor Groningen.
Ja. Mijn excuus, maar ik probeer het ook nog goed te doen.
Lokaal in ieder geval, ja. Nou, ik heb eigenlijk nog een vraag als vervolgvraag. Van deze beslissing zo genomen, wat heeft die voor gevolgen voor de eventuele toekomstplannen van de Martini Plaza?
Oké, zijn er nog verder aanvullende vragen? Nee, dat is niet het geval. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Jongman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met benadrukken dat Stichting Werkpro met haar sociale ondernemingen zinvol werk en begeleiding biedt voor mensen die dat hard nodig hebben. Het is ook Werkpro die met verschillende onderdelen naar deze plek gaat verhuizen. En door het bijeenbrengen van al die verschillende projecten, onderdelen, binnen, zoals het heet, de sociale business hub, kun je een heel mooi en waardevol knooppunt, kan daarmee ontstaan van bedrijvigheid met de sociale waarde. Dus het is niet alleen de verhuizing van 12e huis, maar ook de kringloopbedrijf Goudgoed, Goudgoed Textiel, de wasplaatsen, de riepen, Clean for Green, Goudgoeie fietsen. Nou, dat staat allemaal in de brief, maar ik hecht eraan om wel even dat bredere kader te schetsen. En, nou ja, en dat totaalconcept heeft echt sociaal-maatschappelijke doelstellingen met impact voor alle inwoners. Maar dan toch even terug naar de verhuizing als onderdeel van het geheel van het 12e huis. Ook voor hen hebben wij als inwoners van onze gemeente een zorgopgave. En het 12e huis biedt voor deze groep dagbesteding, de nadruk op dagbesteding en voor alle duidelijkheid dus geen nachtopvang. Nou, de vraag van hoe zit dat allemaal met die eerdere gecommuniceerde locatie en de huidige locatie waar de verhuizing naartoe gaat plaatsvinden. Nou, in juni vorig jaar hebben we uw raad geïnformeerd over ons voornemen om de gemeentelijke loods aan de Bekkenweg 6 beschikbaar te stellen voor het 12e huis en Goudgoed Textiel. In die periode hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van de aanvraag omgevingsvergunning, het programma van eisen voor de verbouw en het doorlopen ook van een aanbestedingsprocedure voor de selectie van een leverancier voor al die dingen die verbouwd moeten worden en binnen units. Dat is niet gelukt, zeg maar, omdat het niet heel goed uitkwam, zeg maar, financieel. En we hebben daarom die lood, zeg maar, eerst even als terugvaloptie aangehouden. En ondertussen, terwijl we toen dat wisten, hebben we een alternatief scenario uitgewerkt van als het daar dan niet past en kan financieel, waar zou het dan wel kunnen? Nou, Werkpro heeft het besluit genomen om de sociale projecten aan de Paatschotseweg te vestigen. En daarom zijn die voorbereidingen voor de Bekker 6 dan afgesloten. En daarom, toen pas konden we, zeg maar, uw raad daarover informeren. Je gooit geen oude schoenen weg voor je nieuwe schoenen hebt. Even een hele korte samenvatting. En de informatie of het informeren van de buurt. Nou, eerst even belangrijk om te zeggen dat alles wat daar komt, dat dat ook past binnen het bestemmingsplan Kranenburg Stadspark. De functies zijn ook bij rechten toegestaan in het pand. En we hebben de meest belangrijke stakeholders. En ik vat ze even goed voor u samen. Nee, ik vat ze niet samen, ik noem ze allemaal. De bedrijvenvereniging West, Martini Plaza, de Van Lieflandschool en de wijkraad Grunobuurt hebben wij vooraf geïnformeerd over het feit dat we Werkpro faciliteren bij een herhuisvesting van deze voor onze gemeente belangrijke voorzieningen. En daarna hebben we ook meteen uw raad op de hoogte gebracht. En tegelijkertijd zijn er zaterdagmorgen in de nabije omgeving brievenbus aan brievenbus of huis aan huis informatiebrieven bezorgd. En dat maakt dat, zeg maar, de recente berichtgeving in de media, de informatiebrieven voor de omgeving, die mankeren eigenlijk ook de start om met de omgeving in gesprek te gaan over de toekomst van alles wat daar, of de komst van alle sociale projecten. En hoe gaan wij dan om met zorgen van bewoners? Nou, het is zo dat wij als gemeente Werkpro daarin voorop, want zij gaan immers verhuizen, maar ook het programma Beschermd Wonen en Opvang. Wij spannen ons met ons allen in om de deelnemers van het 12e huis op een goede wijze dagbesteding te bieden. Het is ook van cruciaal belang dat deze dagbesteding beschikbaar is en blijft voor deze kwetsbare doelgroep. En wij vinden het ook zeker van waarde dat ook aan hen perspectief wordt geboden om op hun wijze een bijdrage te leveren aan de Groninger samenleving. Daarbij speelt sociale veiligheid een belangrijke rol. Wij stellen met WerkPro een veiligheidsplan op met een pakket aan maatregelen om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken en tegen te gaan. We maken beheersmaatregelen op het terrein, in de omgeving. We stellen dat plan ook in overleg met de buurt op. Daar vinden ook bijeenkomsten voor plaats met alle andere betrokkenen. En daar vindt ook binnenkort een informatiebijeenkomst over plaats. En daarna gaan we natuurlijk kijken hoe dat uitgevoerd wordt. En in het kader de aanvullende vraag waar ik nu even spontaan op reageer, of niet spontaan, maar die is kort geleden gesteld. Kijk, Martini Plaza, die ontwikkelingen, ze zijn geïnformeerd ook over de ontwikkelingen die er zijn. En Martini Plaza loopt door zoals daar de zoals de planvorming daarvoor gaat. En in die zin bijt het elkaar op dit moment niet.
Oké, dank voor deze uitvoerige beantwoording. En dan kijk ik nog even, want we hebben nog 1 minuut. Of er nog aanvullende vragen zijn. Ja, ik zie de heer Hekert.
Ja, in het verleden, de laatste jaren, is er gewerkt aan een leidraad voor dergelijke projecten. Ik was nog benieuwd of dat meegenomen wordt in dit project.
Oké, een woord aan de wethouder.
Dank voor de vraag, voorzitter. De leidraad is hierin niet van toepassing, omdat het een heel... het is niet zeg maar iets wat er nieuw komt of op een plek waar het niet mag komen, zeg maar. Dus het is ook een heel andere voorziening dan in de leidraad voorzien is. Laat ik het zomaar even heel cryptisch samenvatten. Maar in die zin hebben we wel vooraf met de wijkraad echt wel gecommuniceerd. Die zijn vooraf geïnformeerd. En in die zin hebben we ook nu net aangeboden, ook met allemaal extra bijeenkomsten, om hen goed te vertellen wat er gebeurt. Maar nogmaals, het is een deel van een geheel. Ook de kringloop komt er, waar ook heel veel buurtbewoners welkom zijn voor een kopje koffie, zoals het nu ook aan de Damse Diepe gebeurt. Dus en we hopen dan op die manier ook in het goede gesprek met de buurt hier verder over te hebben.
Oké, dank aan de wethouder. En daarmee is dit vragenuur ten einde en volgt straks over 10 minuten een raadsvergadering. Dank.